We gaan Exodus 20. Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die uit het land Egypte, uit de duisternis, geleid heb. Dat is de aanhef van de 10 geboden. En het is dus na de bevrijding dat God die geeft. Dus de wet van God zal ons niet binden, maar zal de vrijheid in ons leven bestendigen. Dan is het eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. We hebben daarover gesproken en gezegd: er is maar één God. En alle andere afgoden zijn geen goden, zijn demonen. Maar we hebben ook gezegd dat God één is. En dat belijden wij ook in de kerk. Hier, God de Vader en God de Zoon, ze zijn één in missie, één in verlangen. Ook aan het kruis was er maar één doel. God en zijn woord zijn ook één. We brengen ze niet uit elkaar, we halen ze niet uit elkaar. We zeggen niet dat God betrouwbaar is en zijn woord onbetrouwbaar. Maar God is ook één. En dan wordt er gezegd dat gij zult geen gesneden beelden maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog wat onder de water, in de water onder de aarde is. Gij zult u voor niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heer uw God ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. We hebben bij die studie gezien dat het erg belangrijk is dat we geen karikatuur maken van God. God is niet in een beeld te vangen. God is veel groter dan wij ooit kunnen uitbeelden. En de grootste beelden worden gemaakt in ons hoofd. En daarom moeten wij met het woord leven en zijn heerlijkheid vanuit het woord halen. En dan, gij zult de naam des Heren van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. We hebben daarover gesproken en gezegd, wij mogen Gods naam niet misbruiken voor onze eigen zaak. Zijn macht niet inroepen voor onze eigen plannen, maar nederig zijn wil doen en zijn wil verstaan. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Bij die studie hebben we gezien dat dit het belangrijkste gebod is in de Bijbel, het belangrijkste feest ook, de Sabbatsdag, de rust. En we hebben dat ook gezien in het Nieuw Testament, dat wij tot rust zijn gekomen van onze werken en dat we in de eeuwige rust moeten komen door de wedergeboorte. En dan zijn we, de laatste studie hebben we het gehad over eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. En dan gaat het om eer geven, gaat het om gezag. En dat is een brug van God naar deze aarde en naar de medemens. Eer, diep respect voor de Heere God. En dat moeten wij in de geloofsoverdracht aan onze kinderen meegeven. Door die houding ook zelf van diepe eerbied. Niemand heeft op aarde gezag. Dat is altijd gedelegeerd, niemand heeft absoluut gezag. En het is belangrijk dat wij het gezag boven ons diep eerbiedigen, en dan wil God ons ook gezag geven naar beneden. Dat geldt op elk niveau, en dat is heel belangrijk. In deze studie gaat het dan om de andere, de overige 5 geboden, en die zijn erg belangrijk, die zijn voor onze naaste. Wat de Heer Jezus ook leert, eerste gebod is God liefhebben boven alles en het tweede, je naaste als jezelf. En deze vijf, gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten en gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstmaagd, nog zijn dienstknecht, andersom, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En we gaan daar weer drie studies over hebben. De eerste is eerbied voor het meest heilige, dat is de mens. Tweede is de waarheid over het liegen. En de derde, die gaat dan over verlangen naar tevredenheid. En dan is er natuurlijk op 22 juni de kringzondag, waar we weer bevend naar uitkijken en juichend op terug zullen zien. Oké, we gaan met de overige vijf geboden beginnen. En ik wil met de laatste beginnen, omdat ik denk dat dat heel nuttig is. De eerste en de laatste, die raken elkaar heel diep. Dus God lief hebben boven alles, en dan gij zult niet begeren. Wanneer je God niet lief hebt boven alles, dan zal je alleen maar jezelf begeren. En zal de begeerte in je leven ook steeds groeien. Alleen God kan de echte diepe behoefte in ons leven vullen. Dat kan je partner niet, dat kan niemand die je liefde geeft niet, dat kunnen je ouders niet. Er gaat zoveel verkeerd op dit terrein. Ik heb vanmiddag nog een uitgebreid gesprek met iemand gehad die, ja, die erg in nood was met kinderen. En dan, ja, zie je die verlangens. En de verlangens die God kan vullen, kunnen wij als mensen nooit vullen. En daarom moeten wij heel dicht bij God leven. Gij zult niet begeren. Als wij dingen in ons leven begeren, dan betekent dat dat wij ons misleiden en dat wij onze bezittingen verwaarlozen. We zijn altijd bezig met de dingen die we niet bezitten, waardoor dat ook wat we bezitten vervaagt. Nu, dat begeren dat hier wordt genoemd, dat is niet het verlangen, maar dat gaat om veel diepere dingen als begeren. We hebben een prachtig voorbeeld van Achan. Wel, het is een gruwelijk voorbeeld, maar het maakt het erg duidelijk. Achan die bij de verovering van Ai zijn rug naar God toekeert, doet alsof God niet weet, God niet ziet, Gods gebod overtreedt en steelt van alles wat onder de ban ligt. Van Ai ziet daar prachtige dingen en het begeren van zijn ogen wordt ook het begeren van zijn hart en komt tot een daad, waardoor hij heel velen in het ongeluk stort. Dus het begeren wat hier bedoeld wordt, is echt daadwerkelijk daarvoor aan de slag gaan. Met allerlei draaiingen in je hoofd proberen te bereiken waar je intens naar verlangt. Je voedt datgene waar je naar verlangt en je verwaarloost dat wat je bezit. En dat is heel belangrijk dat wij daar vat op krijgen. Begeren is je zinnen zetten op. Nou, het is heel belangrijk dat wij begrijpen dat er een opdracht ligt in de Bijbel om je hart te bewaren. In Spreuken 4 wordt er gezegd, behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Er is veel te bewaren, maar één ding moet je absoluut bewaren. En dat is je hart. Ik heb wel eens gesprekken met mensen die, ja, die vragen dan, je hebt zoveel ervaring en zou je eens met me uitgebreid willen praten? Ik sta nog aan het begin en dan doen we dat natuurlijk graag. En dan vragen ze, welk advies kan je nu met me meegeven? En dan zeg ik altijd, kan je met jezelf praten? Kan je jezelf in vraag stellen? Kan je met iemand praten die jou in vraag stelt? Durf je het aan als je, als iemand iets zegt, dat je dat ook aanvaardt als een aspect van jouw leven? Of zeg je dan gelijk, dat is niet waar? Het is altijd waar. Wat een ander ziet, is altijd waar. Wat een ander ziet, zal die ander tot een absolute waarheid maken. En dat is een fout die een ander maakt. Maar wat ze constateren is waar. Dus als iemand zegt tegen mij, je bent een leugenaar, dan zeg ik, denk dat je daar fout mee gaat. Maar als iemand zegt, je liegt, dan zeg ik, daar moet ik eens over nadenken. Het zou best kunnen. Maar een bewuste leugenaar ben ik niet. Ik ga niemand bedriegen. Maar de waarheid zeggen altijd, is twijfelachtig. En dat moet dan een vraag zijn. Maar hoe bedoel je dat dan? Waar gaat het om? Nou, het is heel belangrijk dat je je hart bewaart. Bewaart voor God. Wanneer er conflicten zijn in oudste raden, dan worden we er altijd bij geroepen. En dan, ja, je wordt er natuurlijk altijd te laat bij geroepen. En van de week had ik weer zo'n gesprek. En dan gaat heel de avond erover. Wel eens niet is. En het is wel eens. Maar niemand wil dat erkennen. Maar het is gewoon waar. Alleen, het is niet absoluut waar. Er zijn ook veel andere kanten. Maar er is een stuk wat waar is. En je moet je hart bewaren. Voor God. Daarom moet je open zijn voor die dingen. Daarom moet je ook vriendschappen hebben. Je moet dat ook niet door iedereen laten doen. Maar vrienden. Mogen je hart beoordelen. En dan mag je daarover nadenken. Is er nu in mijn hart een begeerte? Als mijn vrouw mij iets vraagt, dan heb ik de neiging te zeggen, dat is niet waar. Maar het feit dat zij dat vraagt, betekent dat er iets is in mijn leven wat haar tot die vraag brengt. Het kan ook zijn dat er iets in haar hart is. Maar het kan ook zijn dat er iets in mijn hart is. En als wij veilig zijn in God, omdat hij ons bevrijd heeft, is het zo belangrijk dat je dit aspect van je leven meeneemt. Niet zeg dat het niet waar is. Het is altijd waar. Maar wij zijn verzoend. Dat bepaalt niet meer onze toekomst. Dat bepaalt onze groei. Het is daarom dat wij ons hart moeten bewaren. Nou, het enige die echt in ons hart kan kijken, is het woord van God. Niemand anders kan dat. We zijn altijd betrokken partij. We zijn altijd in competitie. Ik heb in een van mijn brochures is lang nagedacht over, wat is nu de hemel voor mij? Waarom verlang ik zo naar de hemel? En ik heb dat uiteengezet. En ik heb gezegd, in de hemel is er geen competitie meer. Voor mij is dat het belangrijkste. In de hemel is er geen competitie meer. Ik heb altijd last van competitie. Altijd in minderwaardigheidsgevoelens. Altijd het niet kunnen. In de hemel is er dat niet meer. Nu is dat zot. Maar het is zo. En het enige die mij dat duidelijker maakt, is het woord van God. Is het tweesnijdend scherp zwaard. Morgen gaat Henk daarover spreken op de Bijbeldag. En ik zie uit naar, ik heb al veel gesproken met Henk daarover. En ik zie uit wat hij gaat zeggen. Het tweesnijdend scherp zwaard. De Bijbel veroordeelt mij. Maar dat is zo prachtig als iemand die zo intens van je houdt, je op de moeilijke plekken in je leven wijst. Zachtmoedigheid is een van de grote karaktertrekken die God ons wil leren. Zachtmoedigheid is wanneer een ander zegt, een medemens zegt tegen ons wat God wil zeggen. En dat we dat kunnen aanvaarden. Als God in mijn hart ziet dat ik verkeerd ben en een medemens zegt dat tegen mij. En God zegt tegen die medemens, zegt dat is tegen Wout. En ik ben boos op die medemens. En ik zeg, wat bemoei je je mee? Kijk naar jezelf. Dan kan God tegen jou zeggen, hey, hij heeft dat van mijnentwege tegen je gezegd. Van God kunnen we iets wel aanvaarden. En van de medemens niet. Maar dat komt dan omdat wij God in ons vessiezakje steken. Omdat we God minder achten dan die mens. Maar als God iets zegt, moet dat sterker zijn in ons leven. Behoed je hart boven al wat te bewaren is. Gij zult niet begeren. Salomo, die dan deze tekst zo prachtig schrijft, die zegt dan, doe weg van u de valsheid van uw mond. En houd ver van u de verkeerdheid der lippen. Ja, ongelooflijk. De valsheid van tong. De verkeerdheid der lippen. Laat uw ogen voorwaarts blikken en uw oogopslag rechtuit zijn. En dan zegt hij dat wij niet op dwaalwegen moeten komen. Hij verbindt de ogen met de voeten. De apostel Paulus is daar ons geweldig in voorgegaan. Daarom moeten we hem bestuderen. Zijn leven is zo bijzonder. Dit zegt hij. Want ik weet dat dit mij tot behoud zal strekken door uw gebed en de bijstand van de geest van Jezus Christus. Naar mijn vurig verlangen en hopen dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal staan. Maar dat met alle vrijmoedigheid zoals steeds ook nu Christus zal worden groot gemaakt in mijn lichaam. Het zij door mijn leven, het zij door mijn dood. Wat een ongelooflijke tekst. Om je daaraan vast te houden. En om je hart te bewaren voor dit doel. Doelgericht leven. Als je begeert te hebben, ik ga daar nog uitgebreid op in. Dan heb je leven geen doel. Maar dan is je leven een doel. Het moeilijkste wat we meemaken in onze maatschappij. Echtpaartjes kunnen niet meer trouw zijn. Dat is iets wat ons afgenomen is door de begeerte. Is de begeerte. In Knak Magazine staat er nu een heel artikel over de tieners en de porno. En dan wordt er met wetenschappelijk onderzoek wordt dan bekeken. Is porno schadelijk voor tieners? En dan lees je conclusies en dan denk je, ja. En dan zeggen ze, eigenlijk is het dan misschien hier wel schadelijk. Ze worden eerder rijper, maar, en dan denk je bij jezelf, ze zitten er totaal naast. Want het is een en al begeerd, het is een en al lust. En onze huwelijken gaan niet meer. Er moet dus geweend worden over onze huwelijken gaan niet meer. Waarom gaat het niet meer in een huwelijk? Omdat man en vrouw geen gezamenlijk project hebben buiten zich. Maar omdat man en vrouw een project op zichzelf zijn. Als ik een project heb dat ik ben, en mijn vrouw heeft een project wat zij is, staan we in competitie. Maar als wij samen een project hebben wat buiten ons staat, en we daar ons naar uitstrekken, veranderen we naar ons verlangen dat buiten ons ligt. En een huwelijk is dat je een project hebt wat buiten je is. Je bent samen op eenzelfde traject, op eenzelfde project ben je gericht. Je komt van die kant, jij komt van die kant en je groeit naar elkaar toe, want dat project ligt daar. En ons project is, ja, God lief te hebben boven alles. En dat is een geweldig project. Dat is onvoorstelbaar. En gij zult niet begeren. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Ja, dat is niet dat jij die vrouw, dat is misleiding. Dat is dat je luistert naar de begeerte van je leven. Dat is altijd erotisch bepaald. Dat is altijd, erotiek is iets prachtigs binnen de bescherming. Maar buiten de bescherming is het een leeuw die helemaal verwoest. Zo recht voor je uitkijken. Naar het doel waarvoor God je hebt geschapen. Gij zult niet begeren. Nou, ongetwijfeld heb ik het volgende wel eens een keer gezegd, maar ik doe dat nog maar voor diegenen die het nog nooit gehoord hebben. Maar in de dierenwereld is het zo dat een dier dat jaagt altijd zijn ogen aan de voorkant heeft zitten. En een dier waarop gejaagd wordt, heeft het aan de zijkant zitten. Een dier waarop gejaagd wordt, die kan de hele omgeving bekijken. En een dier waarop gejaagd wordt, die is doelgericht. Een mens heeft zijn ogen vooraan en is doelgericht. O wee als je je ogen zijwaarts richt. Als je om je heen kijkt. Zo zegt Spreuken 4 dat ook zo prachtig. Zo staat het er, hè. Laat uw ogen voorwaarts blikken. En uw oogopslag rechtuit zijn. En laten uw wegen vast zijn. Wijk nog de rechter, nog de linkerhand af. Houd uw voet verwijderd van het kwaad. Zo, roofdieren zijn gericht op hun doel. En dat doel is natuurlijk niet zo fraai, maar het gaat om het beeld. Wij moeten doelgericht zijn. Waarvoor leef ik? Is mijn leven ondergeschikt aan het doel? Is het een doel of een middel geworden? En dat is van groot belang. Zo, de begeerte heeft dus een cirkel. Het begint altijd met de begeerte in ons hart, het verlangen. Verlangen is goed. Maar als het bevrucht gaat worden, dan kom je in een malle molen. Dan wordt het onnodige, wordt nodig. En onze welvaartsstaat heeft ons daar gebracht. Het is verbazingwekkend. Wel eens nagedacht over het feit dat wij geen tijd hebben. Wij hebben geen tijd. Maar alles gaat sneller. Vroeger gingen ze lopend naar ergens naartoe, of met de trein, of met de paard en wagen. Nu gaan we met een auto van 120 km per uur. Vroeger moest je een brief schrijven, nu doe je dat per e-mail. En als je 10 jaar geleden e-mail verstuurde, dan gebeurde dat langzaam. Nu heb je ongelooflijke snelle e-mails. Het wordt altijd sneller. En met dat we sneller kunnen handelen, met die tijd hebben we ook minder tijd. Het is een echte contradictie, een fenomeen. En dat komt door de cirkel van begeerte, die wij moeten stoppen in ons leven. Dus als wij een begeerte hebben, betekent dat dat wanneer wij het bevruchten, die begeerte, dan komt er een gemis in ons leven. En als er een gemis in ons leven komt, en we counteren dat niet, we brengen dat niet bij de Heere God, en we danken Hem niet voor alles wat we bezitten, komt er een actief verlangen. Dan betekent dat je eens weer iets gaat doen wat je in moeilijkheden gaat brengen. En wanneer je een actief verlangen hebt, krijg je ineens mooie mogelijkheden. En die zegt, wauw. En je gaat het als leiding zien. Jona heeft toen hij vluchtte uit Israël, het als leiding gezien toen er een schip aan de kade lag. Hij zegt, wauw, God heeft gezorgd voor me, dat ik een schip heb. En is hij gaan slapen, op cruise. Ja, gaan slapen, onderin. En het was daar. Mogelijkheden bieden zich aan. En als er mogelijkheden zich aanbieden, dan komt er een moment in je leven dat je niet zonder kan. Je kan absoluut niet zonder. Je hebt 50 posten op je tv en je kan niet zonder die overige 10 die er zijn. En je hebt over een paar weken de 60. En als je er 60 hebt, dan heb je er 100. En als je er 100 hebt, heb je er op een gegeven moment 150 nodig, want je hebt altijd, je wordt altijd geleid naar die ene die je niet hebt. Nou, als je niet zonder kan, ga je ongelukkig voelen. En als je je ongelukkig voelt, ga je het aanschaffen. En als je het aanschaft hebt, kom je weer in de begeerte. Je kan niet genieten van iets wat je echt bezit, omdat je in de cirkel van begeerte komt. Die verblind je. Er zijn twee lijnen die erg belangrijk zijn. Er is een maatschappelijke lijn, dus de maatschappelijke lijn is daar helemaal op gericht. Men kweekt behoeften die je absoluut niet nodig hebt. Niemand heeft een iPad nodig. Niemand heeft alleen misschien wat zakenmensen, omdat je in een malle molen zit, maar de massa heeft dat niet nodig en iedereen heeft dat. Ik was pas bij iemand Ah ja, bij mijn zoon. En er was een meisje die zo oud is als mijn oudste kleindochter. En die had de gsm bij. En ik vroeg ze aan, hoeveel gsm'tjes doe je? Hoe je sms'jes doe je nu per dag? Dus ik zou het niet weten, ik zeg eens ongeveer. Maar, zegt ze, 250. Zeg, 250. Ja, zegt ze. Ongeveer. Gebeurt wel eens iets minder, zegt ze. Maar het zijn er altijd wel meer dan 200 per dag. Ik zeg maar, is het waar? Ja, zegt ze, ja, dat is waar. De hele dag. Op de fiets. Ik zag ze van de week op de fiets. Nou, dan gaan ze weer op de fiets. Ja. Geen handen aan het stuur, maar ja. In de auto, overal. Is allemaal niet nodig. Is allemaal onzin. Maar het is, in deze cirkel voel je je ongelukkig als je het niet kan. En dat is met de media heel, heel sterk. Dus er is een bewuste consumptiestrategie om je de dingen aan te praten. Moet je dus erg mee oppassen. Winkelen moet je zeer mee oppassen. Ik weet wel, ik mag dat niet zeggen, maar het is echt waar. Winkelen in winkelstraten, heel gevaarlijk. Om je in deze cirkel te komen. Je moet maar eens opletten, je budget, wat je gebruikt. Het meeste geld gaat aan chips, aan allerlei dat soort prul. Wat ongezond is, eten kost niet veel. Een rode kool doe je 3 maaltijden mee, dat kost 1 euro. En lekker. Heerlijk. Ja. En dan moet je 's winters eten. Dus je komt in die cirkel van begeerte. Oppassen voor de begeerte. Nou, er is dus die maatschappelijke lijn, maar er is ook een lijn in ons leven. Wij hebben een actief begeerte. We gaan met vakantie. Tja. We hebben daar een caravan. Ja. Dus onze auto moet aangepast zijn aan de caravan. Dus ja, je komt in een grotere categorie auto. Ja, en als je nou toch met de caravan naar zee gaat, goh, wat moet je nu de hele dag aan de zee doen? Ja, je hebt toch eigenlijk daar een boot voor nodig? Of op zijn minst een scooter? En ja, zo kom je dus bij een slachtoffer van je begeerte. En je komt in grote moeilijkheden. Het is zo belangrijk dat we hier aandacht voor hebben. En ja, ik weet het. Het is allemaal niet zo populair, maar het is wel belangrijk. Gezegend ben je als je je tiende afstaat. Gezegend ben je als je dat principe geleerd hebt. De week, de maand beginnen met bewust 10%, minstens 10% af te geven. Daar vreugde in te hebben. Naar de bank gaan. De mooiste rit van de maand maken. Ik mag geven. Dat bepaalt heel je denken, heel je begeerte wordt veranderd. Dat is niet alleen om die tiende, want dat kan maar weinig zijn. Als je weinig verdient, is dat weinig. Maar het gaat het principe in je leven. Je leven staat niet in het teken van consumeren, maar in het teken van geven. Dan krijg je meer geld, kan je meer geven. Die cirkel moet je ombuigen. Gij zult niet begeren, uw naaste huis. En uw naaste vrouw. Ja, wat verschrikkelijk is dat. Mijn broer, zijn oudste zoon, is getrouwd met een prachtige vrouw. En die vrouw geeft les. En er is een andere man, die heeft 3 kinderen. En die is 15 jaar ouder. En pikt de vrouw van mijn neef. Ja. Is toch verschrikkelijk? Daar lig je toch wakker van? Het is ook alles kapot. Dus mijn neef, ja, is helemaal verstreek. En dat gezin van die man is kapot. Die vrouw, die weet niet waar ze heen moet. Begeerte. De cirkel van begeerte doorbreken. Bewaar je hart voor wat de bewaren is. Van daaruit zijn de oorsprongen van het leven. Dus als je niet bewaart, dan... Ik heb veel last van, hoe noem je het, herpes of zo, van mijn lippen. En ik heb dan in de koelkast ogenzalf liggen. Dus ik ga dus naar een dokter toe en zeg ik, ik heb heldere ogen, maar ik wil ogenzalf. Dan bewaar ik in de koelkast. En als ik dan pijn in mijn lippen heb, smeer ik dat erop. Dat is een wonderzalf. Heerlijk. Dan moet ik vaak denken, als ik dat dan in de koelkast leg, dan denk ik, bewaar boven alles je hart, Wout. Laat het bevragen. Ga met iemand op stap. En onderzoek het, je hart. En bewaar het voor de Heer. Daarin ligt het grote belang. Zo. Wanneer je het niet bewaart, komt er leugen in je leven. Leugen is altijd in gezelschap van andere zonden. Is een verborgen agenda. Leugen is altijd in gezelschap van de begeerte. De waarheid is in gezelschap van de liefde. Maar de leugen... Nou, de waarheid is... Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Hier wordt niet gezegd... Gij zult in alles 100% de waarheid spreken. Dat is natuurlijk wel waar, maar we weten ook dat we dat niet kunnen. Maar het gaat hier om... Gij zult niet vanuit die begeerte... daadwerkelijk in actie komen en iemand te misleiden. Oh, dat is zo verschrikkelijk. Liegen is zo verschrikkelijk. En ik wil u dat aantonen met de oorsprong van dit gebod. Wij kennen dat nu niet meer. Als wij een dispuut hebben, dan gaan we naar de rechtbank. Dan nemen we een advocaat. De andere neemt een advocaat. En er wordt een hele circus opgehangen om de waarheid te proberen te achterhalen. In die tijd van Mozes was het zo dat er waren geen vakrechters. De belangrijkste in de rechtszaak was de getuige. Dat was iemand die iets gezien had. En als die iemand die zei, ik heb hem zien vloeken, ik heb zijn ouders zien vloeken, dan betekent dat... dat die ter dood geoordeeld wordt. Zo was het in het Oude Testament. Dus die waarheid of die leugen kon betekenen leven of dood van de ander. En dit wordt hier bedoeld. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Dat kan dood of leven zijn. Ja. En dan was het zo... had God het zo bepaald, dat als iemand dus de waarheid zei over een persoon, en dan door jouw getuigenis wordt die ter dood gebracht, hè, zo was dat in het Oude Testament, moest de persoon die getuigde de eerste steen werpen. Zo had het. Of je spreekt de waarheid, of je bent een moordenaar. Dat was het systeem. En je kreeg dan, als je vals getuigenis deed, kreeg je als straf, als men erachter kwam, de straf die men zou krijgen op grond van jouw getuigenis. Dus was dat de dood, dan ben je gedood. Was dat de hand eraf, weet ik het wat, dan was dat de hand eraf. Oog om oog, tand om tand. Dat gebod wordt altijd verkeerd gezien, dat wordt nu negatief gezien, maar dat was in die tijd absoluut positief. Omdat een getuige wel twee keer nadacht of die de waarheid sprak. Nou, de leugen kan iemand totaal ruïneren. Ja, dat wil zeggen, wij moeten ook leren met leugen om te gaan. Dus de leugen is een aanval op ons leven op twee manieren. Iemand kan over jou liegen, waardoor je in moeilijkheden komt. En dat kan inderdaad. Iemand kan je geweldig roddelen en je kan je in moeilijkheden brengen. Maar er is een andere en veel subtielere nood rondom liegen, namelijk veel mensen gaan met leugens van anderen om alsof het de waarheid is. Je moet ook leren dat als een ander over je liegt, je te verheugen als mijn liegende allerlei kwaad van u spreekt, want uw loon is groot in de hemel. Je moet nooit de leugen behandelen voor jezelf alsof het de waarheid is. Leugen is leugen. Raak je ook niet. Maar natuurlijk, wij zijn zeer kwetsbaar. Zo. De leugen is dus een fenomeen waarvan de Bijbel zegt dat het in de eindtijd de enige communicatie zal zijn. Dat is wel heel pakkend. Dit staat er in de schrift. Dat als het einde daar is, daarentegen is de komst naar de werking van de Satan met allerlei krachten, tekenen en bedrieglijke wonderen, en met allerlei verlokkende ongerechtigheid voor hen die verloren gaan, verlokkend, dat is weer de begeerte, omdat zij de liefde tot de waarheid niet aanvaard hebben, waardoor ze hadden kunnen behouden worden, en daarom zendt God hun een dwaling die bewerkt dat zij de leugen geloven. Ja. In de eindtijd zal de leugen de communicatie bepalen. En we zien dus dat ja volop in het nieuws gebeuren. De leugen is heel erg. Nou, er zijn drie soorten leugens. Je hebt een schadebrengende leugen. Dat is dus dat iemand echt schade wordt berokkend. Sommigen zijn wel ja, in de gevangenis terechtgekomen door leugen en bedrog. Iets dat schade brengt. Er zijn ook ja, schertsende leugens, dat is humor. Dat is bijna altijd een leugen. Maar daar moet je ook mee oppassen. Wel, mag zeker hè. Wanneer het duidelijk is, dan is het prachtig. Maar vaak zit er, als wij communiceren met humor, een boodschap die wij willen communiceren, die toch in ons hart zit. En daar moeten we op letten. Daar mogen we het nooit doen. Je mag nooit met humor iemand de les spellen. Of je mag nooit iemand voor gek zetten met humor. Dat is schade. Dat is leugen. Die schade brengt dus. Schertsende humor is mooi, maar het mag geen schade brengen. En dan is daar natuurlijk de enorme hele ja, idee van de noodleugen. En die we natuurlijk tegenkomen in Exodus hoofdstuk 1, waar die twee vroedvrouwen eigenlijk de farao misleiden. De vroedvrouwen echter vreesden God en deden niet wat de koning van Egypte haar gezegd had, maar lieten de jongens in leven. Toen ontbood de koning van Egypte de vroedvrouw en zeide tot haar, waarom hebt gij dit gedaan en de jongens laten leven? En de vroedvrouw zeide tot farao, de Hebreeuwse vrouwen zijn niet als de Egyptische, ze zijn sterk. Voordat een vroedvrouw bij haar komt, hebben zij al gebaard. En God deed de vroedvrouwen wel. Dat is een heel moeilijk fenomeen. Mogen wij iemand op het verkeerde been zetten? Als de levens in gevaar zijn. In de oorlog was dat geweldig moeilijk. Voor christenen in Nederland. Mensen die echt dicht en echt dicht bij God en zijn woord leefden. Hebben daar geweldig mee geworsteld. Als zij de Joden in huis verborgen. En de Duitsers constant op het verkeerde been zetten. Hebben ze geworsteld met die noodleugen. Nou, het is zeker de moeite waard om daar goed over na te denken. Als doel de liefde is en als de strijd tegen echt kwaad is, dan is natuurlijk de geest van die leugen is juist de waarheid. Maar daarmee moeten wij toch voorzichtig zijn. Abraham heeft zijn vrouw, Sarah, heeft hij aan de koning losgelaten. Heeft niet verteld dat het zijn vrouw was. En toen zei de koning, waarom heb je me verteld dat het de vrouw was? Toen zegt hij, heel verhaal had hij toen. Zij is mijn zuster, ze is mijn vrouw niet en zo, weet je wel. Maar hij bracht zijn vrouw in gevaar. Dus Abraham was daar wel echt verkeerd. Kon het niet maken. Hij had moeten zeggen dat het zijn vrouw was. En maatregelen moeten treffen. Maar heeft hij niet gedaan. In Genesis 12 vinden we dat. Dus drie soorten leugen. Maar de waarheid over de leugen. Het is zeer ernstig. Liegen als christenen hoort niet. Moet ook echt bewust uit je leven weg zijn. En je al ontdekken dat dat een van de moeilijke dingen is bij de wedergeboorte. Dat als je wedergeboren wordt, je constant ziet, hey, ik blijf toch in dat gesjoemel zitten. Niet dat recht uit, niet de waarheid zeggen, om de pot draaien, eindeloos om de pot draaien. Me blijven verdedigen. Als ik zondig, dan zondig ik. Blijf zonde zonde noemen. Maar verpletter jezelf niet. Weet dat je verzoend bent, maar blijf zonde zonde noemen. En gaat er niet omheen zitten draaien. Maar het belangrijkste van dit gebod is toch allemaal dit niet. Het belangrijkste wat God wil, is dat wij de waarheid zeggen over Jezus, over God. En daar hier een vals getuigenis over geven. Wat zeggen we over Jezus? Wie is Hij? Waarvoor kwam Hij? Dat is het belangrijkste in ons leven. Wee u schriftgeleerden en fariseeën, gij huichelaars, want gij sluit het koninkrijk der hemelen toe voor mensen. Dit is de leugenaar, wie loochent dat Jezus de Christus is. Petrus verloochende de Heer Jezus. En de enige uitweg was bitter wenen. Dat is ook wat wij moeten doen, als we ontdekken dat ons hart dubbelzinnig is. Wij mogen niet een vals getuigenis geven over Jezus. En er staat dat diegenen die het woord uitleggen, laat niet zoveel uw leraars zijn, mijn broeders, gij weet immers dat wij er des te strenger om geoordeeld zullen worden. Ja, dat is iets wat we goed in de gaten moeten houden. Wat voor mij een zaak is waar ik mijn hart moet onderzoeken. En dat er geen andere begeerte is. En die is er voortdurend, die is er altijd. Zondag moet ik naar het midden van Nederland, een hele grote kerk. En ik zie er zo naar uit om daar te staan. En ik heb al wat uren gebeden met de Heere God. Ik heb gezegd, Heere God, dit is toch iets moois voor mij, hè? Om daar te staan straks. Het gaat om mij. En zet me maar, stop hem maar. Maar u weet het, dat is ook in mijn hart. Ik vind het zo prachtig om die dingen te doen, om daar voor 1000 mensen te staan. En daar het woord van u te verkondigen. En daar voluit te gaan. Ik droom daarvan. Zo fijn. Zo heerlijk. Maar Heer, het gaat om u. En stop me maar. Het is altijd dubbel. En geen vals getuigenis spreken. Maar eerlijk God dienen. Nou, dan is daar niet stelen. Gij zult niet stelen. Gij zult niet stelen. Nou, de Bijbel leert dat wij niets van een andersmans bezit mogen pakken. Als wij begeren, dan kunnen we liegen, maar dan kunnen we ook gaan stelen. Kunnen wij ook dingen gaan stelen. Ja. Nu, je zal je misschien verbazen dat dit gebod vooral slaat op het stelen van mensen. Niet stelen van bezit van mensen, maar stelen van mensen. Dat is heel merkwaardig. Maar eigenlijk wordt er hiermee bedoeld. Gij zult geen mensen stelen. Dat ligt dus ook dicht bij echtbreken. Gij zult geen vrouw van uw naaste stelen. Ja, maar is ook stelen. Dat is een geweldige wond die je slaat. Gij zult niet stelen. De slavernij is een gruwel geweest in Gods ogen. Terwijl de christenheid daarvoor blind was een lange tijd. Maar ook christenen hebben ook daar geweldig voor gestreden om dat weer in orde te krijgen. Maar in Paulus, die gaat in 1 Timotheus, heeft hij een rijtje, en ik zal je dat voorlezen, waar hij de 10 geboden volgt. En dan zegt hij het zo, zegt hij Wij weten dat de wet goed is, indien iemand haar wettig toepast. Wel weten dat de wet niet gesteld is voor de rechtvaardigen, maar voor de wettelozen en tuchtelozen, voor goddelozen en zondaars, voor onverlaten, onheiligen, voor vadermoorders, voor moedermoorders, voor doodslagers, hoereerders, knapenschenders, zielsverkopers, leugenaars, mijn enige. Zie je dat? Dus eerst moedermoorders, en dan, dat is je ouders eren, en dan het volgende gebod, gij zult niet doodslaan, doodslagers. En dan, gij zult niet hoereren, hoereerders. Knapenschenders zijn ook hoereerders. En dan, zielsverkopers. Dat is, gij zult niet stelen. Zielsverkopers. Gij zult geen mensen stelen. Mensen stelen. Moderne slavernij, wiertelig. Of nee, tiertwelig. Dat is iets anders, ja. Ja, en dat is zo. In de prostitutie is het verschrikkelijk. Dus er worden mensen uit andere landen gehaald. Heb ik je dat verhaal verteld wat in Knak stond? Van die journalisten incognito? Heb ik het je verteld? Het is te gruwelijk om te horen. Maar het is een authentiek verhaal. Van mensen uit Nigeria, vrouwen uit Nigeria, op konvooi naar Italië. Om in Europa geëxploiteerd te worden in de prostitutie. En er was een Engelse, die dus van Afrikaanse afkomst is, een journaliste, die undercover ging. En zich als prostitutie uitgaf. En met zo'n groep meeging. Nou, het is te gruwelijk om te horen. Wat daar gebeurde. Zij was gelukkig de lieveling van de leider daar. Waardoor ze er levend vanaf gekomen is. Maar halverwege de reis, halverwege de sessie, werd iedereen beoordeeld. Er was een toverdokter bij en die onderzocht de zielen. En er was er één fout en die werd in de ploeg gedood. In stukjes gehaakt. Slavernij. En het gebeurt rondom ons. Op dit moment, heb je het gehoord over de radio, zijn er in Nigeria 250 kinderen gekidnapt. Ja, Nigeria. Heb je het gehoord? Ja. Dus 250 is een school overvallen door die islamieten. En die hebben 250 kinderen gekidnapt. Die zijn zoek. En die zijn zeer waarschijnlijk uitgehuwelijkd aan islamieten. En dat zijn christenen. In Nigeria. Deze week gebeurt. Zoek het maar op. En je kunt het lezen. Stelen van mensen. Het is verschrikkelijk. De president van Australië heeft een half jaar geleden aan het volk beleden. Zijn vrouwelijke president. En die heeft beleden dat tussen 1950 en 1975 150.000 baby's zijn gestolen door de overheid van ouders. En gegeven zijn aan andere ouders. Kunt u voorstellen? 150.000 baby's. En ze heeft het beleden aan al die baby's die nu groter geworden zijn. Die op zoek zijn naar hun papa en mama. En naar al die moeders die hun baby's zijn afgenomen. Gij zult niet stelen. Dat is het. Ja. Nu, dus gij zult geen mensen stelen. Maar dat betekent ook, gij zult geen hart stelen. Gij zult geen hart stelen. Gij zult geen flirtgedrag hebben. Dat je een hart van iemand anders steelt. Gij zult geen psychologische oorlogvoering doen. Zodat je hart van iemand steelt. Gij zult niet oneigenlijke dingen gebruiken om iemand aan je kant te krijgen. Gij zult argumenteren. Gij zult eerbied moeten hebben voor het denken en de besluitvorming van de ander. Voor de zwakte van de ander. Gij zult niet de zwakte van een ander bestuderen en misbruiken. Hier, gij zult niet stelen. Heel de reclame is hier schuldig aan. En ik snap het wel. Van Hofstad, hè, dus Gieven Hofstad, heeft een broer, dat is een filosoof. Die werkt heel nauw samen met Etienne Vermeers. En die heeft nu een boek uitgegeven en dat boek gaat over de 10 geboden. Maar die heeft hij zelf gemaakt. En hij legt uit in het boek dat zijn 10 geboden, hij heeft 10 geboden zonder God, die zijn beter dan deze 10 geboden zijn. En daar heeft hij een boek over geschreven. Ligt nu in de winkels. Ja. De nieuwe 10 geboden van de mens zonder God. En de mens zonder God is zelf God en heeft geboden gemaakt naar zijn. Dit zijn de geboden van God. Gij zult niet stelen. Gij zult niet het hart van iemand stelen. Absalom stal het hart van de mensen. En hij heeft ze allemaal op het verkeerde been gezet. En een opstand ontketen tegen David. Het is zijn eigen ondergang geworden. Maar David moest vluchten. Omdat hij met zijn schoonheid, met zijn pracht, met vleiende woorden, de harten stal van de mensen. Ik moet daarop letten. In het pastoraat moet je daarop letten. Als je in grote problemen komt, en of iemand met grote problemen en die wordt gezegend, en dan zie je zo iemand opleven en die gaat van je houden, en dan moet je zeggen, oh, oppassen. Ik mag niet het hart stelen. Ik moet daar afstand van nemen. Voordat we weten, stelen we elkaar. Zo, dat is echt belangrijk. Gij zult geen slavernij toelaten. Nou, eerbied voor het begrip of voor het bezit van een ander. Mag een mens God bestelen, zegt Malachi. Beroven, en toch berooft gij mij. Het begeren, liegen en stelen is een duivels verbond. Wanneer je begeert en dat niet onder controle krijgt, gaat liegen en stelen in één. We waren van zondag even hier op de Olentse weg, daar heb je daar zo'n oude auto's, Amerikaanse auto's, die had open deur. En James wilde daar naartoe, dus wij daar naartoe. En dan kan je zo naar die auto's kijken, daar was er een bij van 70.000 euro, die vond James wel leuk. Ik zei, nou, die gaan we maar kopen dan, weet je wel. En er stond een echtpaartje, daar heb ik op een afstand naar zitten kijken, dat doe ik wel eens. Een jong echtpaartje, en die man die wilde een auto hebben volgens mij. En die was zijn vrouw aan het charmeren en aan het kussen. En dan sprak hij over die auto en dat ging weer. En zo, ja, ik heb er met verbazing aan zitten kijken. Ik zei, wauw, wat zou ik er graag bij zijn om daar vlak als een vliegje zo op die neus van die vrouw te zitten, weet je wel. En te horen wat die man allemaal zegt. Hè. Gij zult niet manipuleren. Gij zult niet het hart stelen van een ander. Maar eerlijk vragen op grond van alles wat belangrijk is. Eerlijk vragen aan je vrouw, wat denk je daarvan? Jouw oordeel is belangrijk. Denk daar maar eens over na. En niet een bos bloemen en dan beslissen. Nee, eerlijk met die zaken omgaan. Zo, je mag je partner niet beroven. En mag God niet beroven. En Malachi spreekt dan over de tiende in de tempel. Ah, dat is heel aangrijpend. Mag een mens God beroven, en toch berooft gij mij, zegt Malachi. Want, zeg je, je brengt de tiende niet in de tempel. En als je tiende niet in de tempel brengt, in de tijd van Israël, gebeurde er iets verschrikkelijks in Israël. Die tiende die werden verdeeld tussen enerzijds de priesters, en de anderzijds de arme mensen. Er kwamen arme mensen in de tempel, en die kregen uit de tempel eten. En als de mensen de tiende niet in de tempel brachten, beroofden ze God van zijn barmhartigheid. Snap je dat? Ja. Wanneer wij onze tiende niet geven aan de zendelingen, beroven wij God van zijn passie voor de wereld. Ja. Wel. Denk daarover na. Eerbied voor een andermans bezit. Je mag niet beroven. En natuurlijk, we weten wel dat je niet mag stelen. Je mag niet in de winkel iets meenemen wat niet deugt, zo weet je wel. In je tas doen, zo ja. En dan, als er dan iemand komt van de gemeente, dan word je even een klein beetje rood, weet je wel. En dan weet je niet, hebben ze het gezien, hebben ze het niet gezien. En als ze het dan ontdekt dat ze het niet gezien hebben, dan roep je, halleluja, ze hebben het niet gezien. Wauw, prijs de Heer. Ze hebben gelukkig niet gezien dat ik stal, weet je wel. Ja. Zo hebben we dat in Genk meegemaakt. Een vrouw, ja, dat de man van een warenhuis opbelde. En zegt, ja, zegt hij, ik heb hier een van jouw schaapjes die heb gestolen. Ik zeg, tja, leer jij dat of zoiets? Hoe ging dat, weet je wel? Dus ik erop af. En nog niet bereid om alles te belijden. Nog niet te zeggen van, want dan vraag je, hoe lang doe je dat al? En dan, ja, het is maar één keer gebeurd. Ik zeg, nee, het is niet één keer gebeurd. Dat doe je al lang. En dan, na verloop van tijd hoor je dat men dat al jaren doet. Ja. En dat men dat ontwikkeld heeft. En dat was de meest kritische in de gemeente altijd. Goh, als ik gepreekt had en deugde niet, kreeg ik het naar mijn voeten. En die had, ja, die praktijken. Zo, gij zult niet stelen. Nou, tenslotte, gij zult niet dood zijn. Over echt breken begin ik niet, want dat is ja, zo'n ingewikkelde zaak, maar dat weten we ook, dat mogen we niet doen. Maar gij zult niet doodslaan. Ja, dat staat er. Dat is best wel een moeilijke tekst. Gij zult niet doodslaan. Want wat wordt daar nu mee bedoeld? Er staat gewoon, gij zult niet doodslaan. En wat betekent dat dan? Ja, dat betekent, gij zult mensen niet doodslaan. Maar betekent dat nu ook, gij zult dieren niet doodslaan? Gij zult niet planten doden. Er zijn natuurlijk op dit moment hele groepen mensen die dat leren. Die zeggen, gij moogt geen dieren doden. Dat zijn schepselen van God. En dat is een absolute waarheid. Er zijn er ook die niet planten eten. Die ook niks van dieren eten. Maar waarom mogen wij wel dieren doden? Waarom mogen wij wel planten doden? Dat komt niet omdat dat geen schepsel van God is. Dat komt niet omdat dat niet heilig is, want dat is wel heilig. Maar dat komt omdat wij van Gods wegen een mandaat hebben, dat we dat mogen doen. Zo staat het in Genesis, hoofdstuk 9. En waarlijk, ik zal uw eigen bloed eisen, van al het gedierte zal ik het eisen, en van de mensen onderling zal ik het leven des mensen eisen. Wie des mensen bloed vergiet, diens bloed zal door de mensen vergoten worden, want naar het beeld Gods heeft hij de mens geschapen. En gij wees vruchtbaar en word talrijk, wemelt op de aarde, ja, word talrijk op de aarde. En dan zegt God tegen Noach. En God zeide Noach en zijn zonen, en zeide tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervuld aarde. En vrees, en de schrik voor u zij over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte des hemels. Al wat zich roert op de aardbodem, roert, en alle vissen der zee, in uw handen zijn zij gegeven. Alles wat zich roert, wat leeft, zal u tot spijze zijn. Ik heb het u alles gegeven, evenals het groene kruid. Als God dat niet gezegd had, mochten we het niet doen. Nu mogen we het doen. Ook de offers zijn dieren. Maar we mogen niet mensen doden. De mens is uniek, is geschapen naar Gods beeld. De mens heeft als hoogste doel God te loven. Dus wij mogen niet mensen doden. Nou, dat is geen absolute. Menselijk leven is niet absoluut. Want we zien telkens dat God wel doodt. God dood. God staat daar boven. Menselijk leven is geen doel op zich, dient een doel, maar wij moeten er compleet van afblijven. Nou, er zijn in onze moderne tijd 4 belangrijke onderscheiden van dood, van doden. Ten eerste is daar moord, dat is met voorbedachte raden. Nu, de vraag is waar de Bijbel nu over spreekt. Gij zult niet doden. Het tweede is de doodslag. Dat is dat in een driftbui of een dronkenschap jij iemand doodt. Dat is niet bij voorbaat bedacht. Dat is niet beredeneerd. Dan kan de dood door schuld zijn, door nalatigheid. Je kan als verpleegster een verkeerd spuitje zetten, wat dodelijk is. Dat is dood door schuld. En dan kan het gewoon een ongelukje zijn. Je bent aan het... Een boom aan het vellen en de boom valt op een kind. Een ongeluk. Wat bedoelt dit gebod nu? Dit gebod, alles bedoelt hij. Ook het laatste. In Israël was het zo dat als jij een dier had, wat een ander doodde, dan stonden daar gevaren straffen op. Als jij door jouw nalatigheid iemand doodt, dan stond daar de doodstraf op. Maar als je onschuldig iemand doodde, dan waren daar vrijplaatsen. Dan was daar een stad waar je naartoe moest vluchten. En je moest in die stad gaan wonen. En je mocht er niet buiten komen. En als je er buiten kwam, kon je gedood worden. Maar als je er binnen bleef. Dus het leven bij God is zo belangrijk. Dat hij al die onderscheiden niet heeft. Maar dat hij wel mogelijkheid heeft gegeven voor een ongeluk. En dan moet je ervoor naartoe. Dan moet je naar die stad toe. Dan moet je wachten tot de hoge priester is gestorven. En dan mag men niet meer de hand aan jou slaan. Aan onze moderne tijd is dat zeer actueel, dit gebod. We hebben natuurlijk, onze moderne tijd geeft ook heel veel moeilijkheden. Het leven is het waard om beschermd te worden. Abortus. Het ongeboren kind. En natuurlijk is het zo dat een kind verschillende waarden heeft. Dat kennen we ook wel. Een miskraam van een maand is natuurlijk heel erg. Raak je ook diep, maar is iets anders dan een doodgeboren kind. En is weer anders dan een kind van 3 jaar. En is weer anders dan een kind van 10 jaar. Elke leeftijd heeft zijn eigen intentie. Maar elke leeftijd heeft de absolute waarde om bewaard te worden. En daarvoor gevochten te worden. Dan is er natuurlijk de euthanasie. Dat is het zelfbeschikkingsrecht hebben. Eigen baas is een hoogmoedige uitspraak, want we zijn niet eigen baas. Er mag wel een wens zijn in ons leven om te sterven, zoals bij Elisa. Die nadat Isabel hem wilde vermoorden, bad om te mogen sterven. Ik heb ook wel daarvoor gebeden met mensen. God, mag deze persoon sterven als u het wil. En als u het, wilt u dan het lijden verlichten? Zelf aanslaan ons leven mag nooit. Dat is niet geoorloofd. Want dat is ook onder dit gebod. En dan natuurlijk de zelfmoord. Ja, wij zijn opgeschrikt in ons dorp met zelfmoorden. In een half jaar tijd waren het er 3 jonge mensen. En dat is verschrikkelijk. Euthanasie. Ja, dat voert een ander uit. Zelfmoord voer je zelf uit. Euthanasie gaat om het eindigen van een levenseinde. Zelfmoord is vaak midden in het leven. Omdat het leven vastgelopen is. Omdat het, en we hoeven ook niet het oordeel aan ons te laten. God zal het allemaal oordelen. Maar zelfmoord kan niet en mag niet. Zo. Het centrum van vanavond ligt bij het begeren. Het moeilijkste om dat onder controle te krijgen, maar het belangrijkste. Gij zult niet begeren. Doorbreek de keten van begeerte. En ook deze zonden zullen dan allemaal minder worden. Laat ons bidden. Ja, Vader, als we zo aan het einde zijn van de 10 geboden, dan weten we dat we op heilige grond hebben gestaan, op de Sinaï, die in vuur en vlam stond, die beefde. En dat u die, deze 10 woorden, de enige woorden zijn die u zelf geschreven heeft. Met uw vinger. En dat die in de ark van het verbond lag. En we willen u danken voor deze woorden en ze hoog achten. En weten dat het de moeite waard is dan ervoor te vechten, omdat de vrijheid in ons leven sterk zal zijn. Als wij ons houden aan deze woorden, wilt u ons zegenen in de kleine groepen en laten groeien door de kracht van de Heilige Geest in het wandelen in uw wegen, om Jezus wil. Amen.